Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Rick, welke route wil jij nou nemen?
Heb je die niet gezien? Als je daar loopt, dan loop je dus helemaal onderlangs. En dan loop je langs de VVD, om de Oude Zaal heen. En dan aan het eind heb je dat hele rare doorsteekje waar je onder die onderdoorgang doorgaat. Trap je af, traf je op. Dan steek je nog een keer door. Dan kom je langs de plek waar alle zetels nu in folie ingepakt klaarstaan.
Maar wacht even, nu mogen we een rode loper over een marmeren trap op. Vind ik ook wel heel erg mooi.
Ja, en jullie weten wat hier op het raam, op het glas staat, toch? Obediëren in der gerechtigheid die tirannie verdrijven. Prachtig, beetje modernistisch. Het is geen glas in lood, maar het is een soort heel mooi kunst in het glaswerk. En dit is dus een van de oudste delen, waar vroeger ook al de Tweede Kamer zat voor de vorige verbouwing.
Nou, dan gaan we nu langs bakken groene, langs stapels groene bakken. Want dat zijn nog de verhuisdozen van de laatste.
Langs de keuken.
Langs de keuken.
De spoelkeuken. En dan moet je normaal altijd je pasje laten zien, hè?
Ja. Oh, het is nu open. Wat horen we nou? Oh!
De hele oude klok.
En er staat op: Rijksdienst voor het cultureel erfgoed niet mee verhuizen. Deze moet ze inleveren, denk ik. Het is hier gewoon uitgestorven. Gewoon echt uitgestorven. Het is nog leger dan op een vrijdag als het geen kamerdag is.
Hier weer een enorme rij aan bureaustoelen. Bij de patatbalie zijn we nu aanbeland.
Het heeft toch ook wel iets geks, hè? Een gebouw dat helemaal leeg is en waar je hoort nog wel het geluid van de roltrappen.
Kijk, de planten beginnen al te verschralen, zie je?
Oh ja, maar hier komt niet meer. Die deuren zijn dicht. Ik krijg ze niet meer open, hè?
Hierdoor? Ja. Gaan we hier doorheen?
Ja, maar kijk ook, dit is weer open.
Hier, het is open.
We moeten het juist nu goed opslaan, want dan kennen wij het hier straks beter dan de kamerleden.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Ja, het zomerreces is begonnen, maar dit jaar hoef je ons niet te missen, want Haagse Zaken blijft voor het eerst de hele vakantie gewoon bij je. En vanaf het begin van Haagse Zaken hoorde je ons altijd vanaf dezelfde plek. Dat is de studio in de Mediatoren, die eerlijk is eerlijk zijn gebreken kent. Tot voor kort draaide alles hier op Windows 98, heb ik me laten vertellen. Heeft wel eens voor de nodige paniekmomenten gezorgd, omdat een opname ineens verdwenen bleek te zijn. Toen heeft de backup ons gered. Maar meer dan eens werden onze gesprekken ook onderbroken door het gefluit van de wind buiten. Dat hoorden jullie dan allemaal, daar kregen we dan mails over. En dat het hier niet helemaal geluiddicht is, hoorden jullie ook regelmatig door het gerinkel op de achtergrond. En dan dachten jullie dat onze telefoons om de haverklap gingen, maar nee, dat was dan de kamerbel. Maar ondanks dat alles is het wel al ruim 4 jaar de studio waarin we praten over politiek, zodat jij later vanuit je eigen omgeving mee kan luisteren. Alle ongemakken hoorden nou eenmaal bij het gebouw van de Tweede Kamer. hoorde. Want je kan het niet hebben gemist, de Tweede Kamer verhuist. Na het zomerreces verplaatsen alle bewoners, van bodems tot schoonmakers, tot de Kamerleden en medewerkers, zich naar een nieuwe locatie. B67, een afkorting voor het adres Bezuidenhoutseweg 67. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over die verhuizing. Je hoort over de geschiedenis van het Binnenhof, over waarom bewoners maar moeilijk afscheid kunnen nemen van het gebouw. En we halen herinneringen op, een soort terugblik op een gebouw eigenlijk. En dat doe ik met nu nog bij mij in de Mediatoren, Tietje Ketelaar en Rick Rutte. Welkom allebei.
Hoi.
Hey, hoi.
Ja jongens, zijn jullie al een beetje bezig met afscheid nemen van deze plek?
Het wil hier nog niet echt wennen. Het was net heel hallucinant dat we zo door het gebouw liepen en dat alles dan leeg is. Dan voel je al een beetje zo'n... Ik weet niet of je vroeger ook wel eens, toen jij nog jong was, Lemje, of je dan ook wel eens zo'n leeg gebouw hebt gekraakt met vrienden. Of dat je dan een beetje ging kijken. Daar deed het net een beetje aan denken. Het is ontzield. Maar als je hier dan weer zou zitten, dan denk ik... Ik kan me nog niet helemaal voorstellen dat dat straks op een hele andere plek gebeurt.
Ik denk dat voor mij de realisatie pas komt als de schuttingen strakjes staan. En als je als inwoner van Den Haag niet meer over het Binnenhof kunt lopen. En dat kan nu nog wel.
Ja, ik moet zeggen, ik ben het tegenwoordig ook dagelijks gaan doen nu het nog kan. Dus eventjes een wandeling zo om het Tweede Kamergebouw heen, bij AZ erin en dan aan de andere kant eruit.
Gewoon. Klinkt niet alsof jij al afscheid hebt genomen, Lene.
Gaan we het straks nog over hebben. Oké, voor wie het niet helemaal heeft meegekregen, de Kamer gaat dus verhuizen. Waarom, Tietja?
Nou ja, het belangrijkste is, dit gebouw is gewoon niet meer brandveilig. Dus al die verhalen van Kamerleden die je hoorde over een mooi pand, bla bla. Het zal allemaal wel, jongens, de brandweer heeft gewoon gezegd, er moet verhuisd worden. Het kan zo niet langer. En nou, volgens mij, Lemja en Rick, jullie hebben het ook wel eens gezien, de draden hangen hier gewoon naar buiten. En als er brand uitbreekt in dit pand, dan is het gebouw ook niet meer te redden.
Het is de brandveiligheid en er is natuurlijk nog veel meer mis met het pand. En eigenlijk hebben alle fracties weten dit ook. Alle Kamerleden weten dit ook, want bijna iedereen heeft wel een eigen verhaal. Een voorbeeldje. Bij de SP is het plafond een paar jaar terug naar beneden gekomen. Bij de VVD waren alle kranten deze winter door en door nat, omdat de sneeuw door het plafond aan het lekken was. Bij GroenLinks heb ik van Kamerlid Corine Ellemeet een trucje geleerd waarmee ze de muizen kon verdrijven, zodat die allemaal in één keer wegrennen. Dan moest je heel hard op de grond stampen. En dan kon je in één keer door de gang rennen zonder al te veel last te hebben van
wat
de muizen.
Dus
iedereen weet ook wel dat er van alles mis is. En je merkt het als je het in het gebouw niet meteen ziet. Dan is het vaak soms net een kwestie. Dan hangt er ergens een mooi tapijt aan de muur. Als je dan zo het tipje van het tapijt zo omhoog haalt, dan zie je ineens wat voor misère daar allemaal daar achter zich bevindt. Dus stiekem weet iedereen natuurlijk ook heel erg lang dat van alles vervangen en verbeterd moet worden. Ze willen alleen niet weg.
Ja, en dat komt omdat dit gebouw voor veel bewoners ook een soort van plek is. Ze kennen niet anders. Hier loop je iedere dag naar binnen. Het is een gebouw vol gewoontes. Nou, daar gaan we het straks nog wel even over hebben, maar eerst eventjes. Het is nodig. Die verhuizing gaat ook gebeuren. Omdat er zoveel mis is in dit gebouw, moet er dus verbouwd worden. En dat betekent dat iedereen hier zal moeten verhuizen naar een ander gebouw.
Ja, ze hebben zich daar nog heel lang tegen verzet, trouwens, de Kamerleden. Toen ze daar eigenlijk achter kwamen hoe groot die verbouwing ging worden, hebben ze eerst nog geprobeerd die verbouwing zo veel mogelijk in te perken. Nou, dat ging niet, want we hebben het net gezegd en gehoord. Er was van alles nodig. Toen hebben ze nog hun best gedaan om in Elfo hier te kunnen blijven zitten. Maar dat kwam er ook niet van. Want al snel bleek dat jaren geleden de Kamer al had ingestemd met een verbouwing waarvoor ze ook moesten verhuizen. Nou, tot het laatste moment heeft toenmalig Kamervoorzitter Ariep nog geprobeerd om er toch nog een stokje voor te steken. Konden ze hier niet blijven en dan moest het maar 10 of 15 jaar duren. Prima, maar dan zouden ze gewoon door het gebouw gaan verkassen. Nee, zei Knops, dit is de beste oplossing. Dit is het snelst. Hij had er al een prijskaartje aangehangen. Hij had al bedacht hoe lang het zou duren. 5,5 jaar, €500 miljard, dat zou het worden.
Niemand hier gelooft dat het 5,5 jaar gaat duren.
Nee, en ook dat prijskaartje, daar kregen we ook al meteen van te horen dat het net iets anders uitviel. De dag dat de Kamer met reces ging, de vrijdag, ook heel toevallig net op het moment dat de meeste kranten al naar de drukker waren en hun verhalen vol nostalgie over het oude Binnenhof hadden gepubliceerd. Toen stuurde Knops, de staatssecretaris die daarover gaat, stuurde een brief naar de Kamer om te zeggen, oh, trouwens, we hebben het nog even opnieuw berekend. Het wordt niet een half, maar €750 miljard.
Ongelooflijke prijsstijging natuurlijk. Ook daar had iedereen stiekem al wel een beetje op gerekend.
Ja, want eerder had hij toch al iets gezegd over de beveiligingskosten kunnen anders uitpakken, zoiets dergelijks. Dus er stond toch al zo'n beetje...
Dit zat inderdaad al een beetje in de verwachting. Het is wel heel erg cru dat je dan net eigenlijk op dat moment ermee aankomt zetten.
Absoluut.
En het het leverde wat gedoe op. En dat kon je ook precies aanzien komen. Want je weet eigenlijk al vanaf het begin, niemand heeft zin in die verhuizing. En elke keer dat er ook tot nu toe een moment was dat er even getwijfeld werd, kon dit wel? Of het nou stikstof was, of het de noodzaak was van extra medewerkers in de Kamer, de beveiliging, merkte je ook dat die Kamerleden zeiden, zullen we er niet nog eens een keer over nadenken? Dus Knops wist eigenlijk, als ik het eerder bekend maak, dan krijg ik de Kamer tegen me in het harnas. Dus die maakte net op het moment dat eigenlijk niemand zich meer kon verweren, kwam die nog even aanzetten met een enorme kostenstijging.
Maar het had ook niet anders gekund. Wat ik vanuit het stadsbestuur van Den Haag hoorde was, als de Kamer nu niet vertrokken was en weer had gezegd, dit doen we niet, dan had de brandweer ze er gewoon uitgestuurd.
Overigens zijn deze kosten, of de toegenomen kosten, die zijn door beveiliging en verduurzaming. Hè? Dat stond in die brief van
Knops. Vooral de beveiliging. Dus het is ook begrijpelijk. Er is een dreigingsanalyse van de NCTV die gewoon zegt, de beveiliging die nu is ingepland, die is gewoon niet voldoende. Die moet een stuk beter. Ja, helemaal verrassend is dat niet. Iedereen zag het al van heel ver aankomen.
Ja. Hey, nou is die plek belangrijk. Je merkt dat de politiek heel erg gehecht is aan deze historische gebouwen. Ook aan het nieuwe deel overigens. Maar dat is het, Tietja, ook voor de stad. Hè? Voor Den Haag is het gewoon een plek van grote betekenis.
Ja, want deze stad had niet bestaan zonder het Binnenhof. Die Hagen was letterlijk de verblijfplaats van de Hollandse graven vanaf Floris de Vierde. Graaf Willem II is in 1248 begonnen met de bouw van een kasteel. Dat werd vertoond door zijn zoon met een grote zaal. Die kennen we nu als de Ridderzaal. En waarom kwamen ze hier? Er lag een prachtig bos waar je heerlijk kon jagen. Natuurlijk dicht bij het strand en bij de zee. Nou, nog altijd de dingen waarom je graag in Den Haag wil wonen. Vervolgens, edelen wilden daar natuurlijk dichtbij bij de graven wonen. Dus die gingen wonen rondom wat nu de Hofvijver is. Daaromheen ontstonden er allerlei ambachten. En zo ontstond een dorp. En dat groeide uit tot een stad. Weliswaar een stad zonder stadsrechten. Die kwamen pas in 1801. Maar het was dus een dorp met de rechten en de privileges die een stad had. En zo groeide Den Haag langzaam uit tot een bestuurscentrum. Helemaal toen tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden Den Haag een neutrale stad was, neutraal gelegen. Want het was nooit een handelscentrum zoals Amsterdam en Rotterdam en Antwerpen wel waren. En de Staten-Generaal kwamen hier zitten. En eigenlijk opmerkelijker is dat in de 19e eeuw dit het bestuurscentrum bleef. Koning Lodewijk Napoleon wilde het afbreken. Voordat hij dat kon doen, werd hij door zijn broer Napoleon afgezet. Dus het Binnenhof bleef het Binnenhof.
Hij had ook echt helemaal niets met Den Haag.
Hij had helemaal niets met Den Haag.
Lodewijk Napoleon. Nee. En ze hebben dan het Binnenhof wel gered. Maar het was in die tijd geen parlementgebouw. Maar het was allemaal van het leger. Dus er werd hier geoefend door soldaten. En in een deel van het Binnenhof hadden ze een militair hospitaal gevestigd. Dus als je de verhalen terugleest over die tijd, iedereen vond het maar niks. Het stonk en het was eigenlijk een soort verloederd stukje stad midden in Den Haag.
Ja, en uiteindelijk is het nu, ja, je kan zeggen wat je wil, het is wel het hart van de stad. Het gemeentehuis, wat we hier in Den Haag het IJspaleis noemen, zit een paar stappen de andere kant op. Maar niemand zal ooit zeggen dat dat het hart van de stad is.
Ja, dus de Ridderzaal is het eerste gebouw hier van dit historische complex dat er als eerste stond.
De zalen daarachter, de grafelijke zalen. Dus daar in een fietsenkelder staat het oudste stukje muur uit de 12e eeuw.
Niet zomaar een fietsenkelder?
De fietsenkelder van Mark Rutte.
Ja, precies. 1848, dat is natuurlijk een jaar dat wij allemaal kennen. Grondwet, Thorbecke, het zijn allemaal van die woorden die je vast wel eens een keer met geschiedenis hebt gehad. Dat is ook al een bepalend jaar geweest. In ieder geval voor dit complex en de rol die het nu nog steeds heeft.
Ja, want ik zei al, voor Den Haag is dit het hart van de stad. Toen wilde eigenlijk de Staten-Generaal laten zien dat de macht bij hen lag en niet bij de koning. Zij wilden dit complex afbreken en de Hagenaars kwamen in verzet en die zeiden, dit moeten we toch blijven behouden. Nog een leuk detail. Nederland is het enige land in de westerse wereld waar de regering, het parlement, de koning niet in de hoofdstad zitten. Dit is niet de hoofdstad van het land, zoals jullie weten.
Wat natuurlijk ook meehelpt voor de stad Den Haag. Dit is natuurlijk een enorme toeristische trekpleister. Je ziet hier altijd dagjes mensen.
Ja, kom je naar Den Haag, dan kom je voor het strand en toch ook een beetje voor het Binnenhof. Dus dat is ook iets waar de stad zich zorgen over maakt. Wat gebeurt er als hier een enorme schutting om het Binnenhof staat? ik zei al net van ja, voor mij is de verbouwing begin pas wanneer die schutting er is. En als ik niet meer over het binnenhof kan lopen. Mm-hmm. Want het is voor ons ook gewoon een stukje openbare weg. De snelste route, als ik niet door de mensenmassa's wil lopen van mijn huis naar boodschappen doen, is over het binnenhof. Dus ik zie jou vaak, Lemja, dan bij vaak nu tegenwoordig bij de formatie, dan bij de hekken staan, wachtend op Mark Rutte en Sigrid Kaag. En dan kom ik met mijn boodschappentasje langs gelopen.
Dat was toen de formatie nog transparant was, tot op enige hoogte.
En denk eens in al die bezoekers, weet je, alleen al die via ProDemos binnenkwamen, dat waren 108.000 scholieren en 45.000 volwassenen in 2019. Al die rondleidingen, dan weet het stadsbestuur weet nog niet eens hoeveel toeristen gewoon niet eens een rondleiding doen, maar hier binnenkomen, een selfie maken voor het torentje, even kijken van, oh, hier rijd ik een gouden koets. Dus in de gemeenteraad zijn ook heel veel vragen over wat dit dan betekent voor het toerisme, voor de economie. Denk aan al die Kamerleden die naar de kapper gaan hier om de hoek, die naar de schoenenlapper gaan om hun schoenen te laten bijzolen, een kopje koffie drinken op het plein.
Zeker, het gaat al die eetgelegenheden hier omheen, die maken zich ontzettend veel zorgen natuurlijk. Dat zijn voor een paar jaar toch wel wat minder vaste klanten zien.
Ja, dat klopt. Ja, om te zorgen dat het dan geen dode plek wordt, heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Rijksgebouwendienst. Die gaan een uitkijktoren bouwen. Dus waar nu de haringkraan kraam staat, daar komt een soort toren over het dak heen, zodat je dan steeds in het oude gedeelte bij de Ridderzaal naar binnen kan kijken, om te kijken wat er gebeurt in, of de botten van Johan van Oldenbarneveld daadwerkelijk gevonden worden. En dan worden er, dat noemen ze hardhat tours, dat is dan dat je zo'n helm opkrijgt en dan het archeologische gedeelte kan bekijken. En dan verder nog iets met tentoonstellingen. Nou ja, er wordt van alles gedaan om toch in die 5 jaar deze plek toch een beetje aantrekkelijk te houden.
En als een soort doekje voor het bloeden krijgt Den Haag iets terug voor de verbouwing, namelijk
een gracht.
Ja, het is wel een beetje een Pieter Peuterig nepgrachtje.
Waar?
Maar het is een gracht.
Precies van de Haringkraam tot het pleintje op de hoek. Nou, vlak voor onze redactie eigenlijk.
Daar vroeger natuurlijk ook een gracht liep, ja. Omdat ooit dit helemaal door een gracht omgeven was. Je kan dat zelfs nog zien in het gebouw als je er doorheen loopt. Er zijn ook Binnenhof insiders die noemen dat ook nog wel de gracht. Het echt een soort verdiept deel is. We liepen er net langs. Daar lag ooit een gracht. En daar is nu natuurlijk dat hele nieuwe complex overheen.
En je ziet het aan de muur daar. De muur heeft 2 kleuren. 1 waar het water altijd heeft gezeten tot het drooggelegd werd. En 1 wat boven het water was.
Geweldig. Dus er komt een gracht als
grachtje.
Als een hier worden meteen de verwachtingen gemanaged. Maar als een soort van cadeautje voor de moeite.
Ja, zo kunnen we het zien. Ja, ja.
Een goedmakertje.
Een goedmakertje.
En tegelijkertijd, Rick had het net over hogere kosten voor beveiliging. Als je een stukje gracht doet, dan is het ook weer het gebouw wat moeilijker te bereiken. Dus het heeft ook een deel met veiligheid te maken. Een deel met de kelderverdieping waar die komt. Daar moet lichtinval zijn. Nou, dat kan je dan makkelijker met een gracht doen.
Wat slim. Ja. Alles zit weer natuurlijk een functionaliteit achter.
Juist.
We horen vooral de politie de afgelopen tijd. Die hebben zelf ook al veel gesproken over die verhuizing. Over hoe ingrijpend ze het vinden. Maar Rick, jij sprak ook met mensen die hier ook veel werken. Hebben gewerkt in dit gebouw. Die hebben geen blauwe stoel in de plenaire zaal. Maar die zijn wel onderdeel van het kamerbedrijf.
Ja, wat we natuurlijk niet moeten vergeten is dat het kamerbedrijf echt een bedrijf is. Allereerst hebben we die kamerleden. Dat zijn er 150. Die kennen we allemaal wel. Die hebben hun medewerkers en woordvoerders, alles wat aan het apparaat van de fracties hangt. Maar er zijn ook nog allerlei mensen die helemaal niet voor een partij werken, maar die gewoon elke dag om 9 uur 's ochtends hier aankomen en inklokken en om 5 uur 's middags weer vertrekken. Of misschien iets eerder beginnen en iets later weer naar huis gaan. Maar denk aan de griffiers, de cateraars die het restaurant bedienen, de koffie inschenken, de stenografen die alle debatten meteen uittypen. Maar ook iets als een bureau wetgeving. Dat kende ik helemaal niet voordat ik hier als journalist kwam te werken. Maar die Kamerleden die schrijven zelf weliswaar wetsvoorstellen. Maar daar kunnen ze hulp voor inroepen bij een soort neutraal, onafhankelijk bureau dat hier deel is van de Kamer. Dat zijn honderden mensen, meer dan 1000 mensen in totaal, die hier elke dag hierheen komen. En ook om dus hun werk te doen. Dus we hebben het natuurlijk over de Kamer als de volksvertegenwoordiging en gelukkig maar, dat is heel belangrijk, dat is zeker waar. Maar ook als we het hebben over die verhuizing en die verbouwing en waarom het nou nodig is om allemaal dingen aan te passen. Voor een deel was het natuurlijk dat het tijd was om die Windows 98 PC's eens uit de deur te doen en die muizen een beetje te verjagen. Maar het is ook dat er allemaal mensen zitten die hier gewoon werken en die willen gewoon een fijne werkplek hebben.
Het heeft me altijd geïntrigeerd, want en dat zie je nu ook alweer. Want je ziet zeg maar de zichtbare, dat zijn inderdaad de politici, de voorlichters, degene die wij overal ook tegenkomen. Maar dan heb je ook de onzichtbare die het hier op gang houden. En dat is inderdaad het ondersteunend personeel, de schoonmakers, het personeel van de kamerrestaurants en zo. En zij zien vooral de voordelen in van die verhuizing. Want zij moeten met karretjes, met eten door lift, gebruik maken van lift om in het kamerrestaurant
te komen. Ja, en de lift. En dan sta je ineens met een karretje vol eten naast de premier. Of je moet over de patatbalie slalommen tussen de journalisten en de kamerleden door. Dat restaurant is best wel heel erg druk. En dan moet je daar ook weer spullen afleveren. Als je door het gebouw moet, dan zitten overal hobbels. Je hebt hele rare trappetjes op en trappetjes af. Er zijn soms hele onlogische slinger, slalom, zigzagroutes. Het is niet bepaald een heel logisch of logistiek gebouw. De beveiliging, er zijn allemaal poortjes. Maar als je toen dit de huidige nieuwbouw, de laatste verbouwing, kwam, 30 jaar geleden, toen hadden ze nog niet het zo opgezet als het nu was. Toen was er bijvoorbeeld bedacht dat er een heel deel was waar iedereen altijd moest kunnen lopen. Dus daar hebben ze later met de beveiliging enorme kunstgrepen op moeten verzinnen. Dus op allerlei manieren merk je dat dit gebouw niet is ingericht zoals je het op een ideale, handige, slimme, logistieke, praktische manier zou inrichten. En als er iemand is die dat merkt, dan zijn dat al die mensen die hier gewoon werken.
En je ziet het dus, kijk, het is het gebouw van de volksvertegenwoordiging. Dus het volk moet ook naar binnen kunnen komen. En wat je nu ziet, die hele schoolklassen die gaan via een soort, wat officieel een zijingang is, naar binnen. Soms kom je daar wel eens op een woensdagmiddag langs en dan staat het dus helemaal vol met scholieren. Zeker als er een debat is wat veel mensen willen bijwonen. Die moeten allemaal één voor één door zo'n metaaldetectorpoortje naar binnen. En dat is een enorme opstopping ook gewoon op straat voor de mensen om binnen te komen. Daar willen ze nu ook iets gebruiksvriendelijks voor maken.
En dat jij sprak dus dat kamerpersoneel, hoe is de sfeer daar over die verhuizing?
Nou, je merkt dus, dan merk je precies dat er een soort van waterscheiding loopt door de mensen die hier werken. Dat heel veel van de mensen die hier, zeker de mensen in de catering, maar bijvoorbeeld ook mensen van de beveiliging vaak zeggen, nou we zijn er wel aan toe. Ook bijvoorbeeld in het tijdelijke onderkomen, de mensen die nu in de koffiecorner hier, het cafeetje onderin werken.
Statenpassage.
Ja, waar kamerleden vaak komen, woordvoerders, maar ook bezoekers een kopje koffie kunnen halen. Die hebben straks eindelijk daglicht. Die werken nu de hele dag onder TL-buizen. In de winter krijgen die mensen eigenlijk geen daglicht te zien. Dus die gaan erop vooruit. En dat geldt voor heel veel groepen. En dan ga je naar de mensen van de fracties, dus de Kamerleden. Maar juist ook de mensen die eromheen zitten. De mensen die als fractiemedewerker, beleidsmedewerker hier rondlopen. Die zitten hier vaak nog veel langer dan die Kamerleden. Die zitten vol met nostalgie en sentiment. En wat is nou de grap? Precies al die dingen waarvan de cateraars, de bodes, de beveiligers zeggen, fijn dat er eindelijk iets gaat gebeuren aan die warrige gangen en dat dolf dat we hier hebben. Daarvan zeggen die kamerleden en die medewerkers, dat is nou precies wat ik ga missen. En ik snap dat eerlijk gezegd ook wel, want ik denk dat wij dat ook wel herkennen, dat het zo fijn is dat zeker die eerste keren dat je hier komt, dat je wil een keer naar de Partij voor de Dieren en je staat ineens bij GroenLinks of bij de ChristenUnie, want die zitten eigenlijk met verschillende deurtjes aan dezelfde gangen. Je loopt per ongeluk bij iemand naar binnen. Je neemt de verkeerde afslag en je staat ineens in een fantastische oude trappengang. Kamerleden zeggen dan weer, nou kijk, dat is ook wel weer handig, want dat betekent dat als je in de problemen zit, dat je hier weer een handige route hebt om te ontkomen. Ik ben nog meegelopen tijdens een van die laatste kamerdagen met Khadija Ariep. Voorzitter geweest, maar ook heel lang kamerlid geweest. En die nam mij mee, vanuit de PvdA vertrekken, mee een trappetje op. Helemaal kwamen we op een soort vliering, een zolder uit, waar overal enorme installatiekasten stonden te brommen. Duidelijk niet een plek waar eigenlijk iemand moest komen. Er hing een grote houten balk met bukken in grote letters erop.
Er staan ook meubels, hè?
Ja, meubels. Het is één grote chaos. Ze zeiden ook meteen bij van, nou, wat je hier ziet is precies de reden dat het verbouwd en veranderd moest worden. Want dit was chaos en verouderd en noem maar op. Nog een deurtje door. En toen stonden we ineens, via die sluiproute, midden in de fractievergaderkamer van de PvdA. En toen zei ze, het zijn de laatste dagen, dus nu kan ik het laten zien. Maar als er nou heibel was, als het hommeles was bij de PvdA en alle journalisten stroomden toe, dan liepen ze richting de grote deur van de fractievergaderkamer. En toen wees ze, daar aan de andere kant, daar stonden jullie dan. En wij konden via deze route binnendoor, zonder dat jullie journalisten het merkten, toch naar die vergaderkamer kan. Nu kon ze het laten zien.
Het had zijn handigheidje, maar om bij de PvdA een wegkomen te blijven en meteen de gebreken van dit gebouw te laten zien. Wat ik me ook heb laten vertellen is dat jij, je hebt bij de PvdA heb je ook van die liften staan. En toen Kuzu en Öztürk uit de PvdA stapten, toen probeerde Samson weg te komen op een gegeven moment. Die stapte in een van die liften, dacht dat hij eindelijk af was van die journalist, maar die lift die werkte niet meer. Dus toen stond hij vast in een lift met een haag aan journalisten voor zich. En toen bleek dat de gebreken van dit gebouw soms ook wel dat weggaan in de weg stonden.
Enorm. En dit zijn precies de dingen die iedereen er dus aan waardeert. Iemand die je dat kan vertellen. Menno de Bruyne, inmiddels, we kennen zijn naam nu bijna allemaal volgens mij, de fractie. Medewerker, voorlichter van de SGP. Al 37 jaar zit hij in dat gebouw. 10 keer is hij verhuisd. Hij had nu op zijn de laatste jaar had hij een van de mooiste kamers van allemaal. Echt met uitzicht op de Ridderzaal. Daarachter de grote kerk. Prachtige lindenbomen die zo echt met het loof zo voor het raam stonden. En die zei, dit ga ik missen. En dat hier gewoon alles samenkomt. Het gekraak van de trappen. Het zoeken naar een weggetje. En de grootste grap van alles is dat deel waar hij zit nou juist van binnen een vrij nieuw deel is. Waar ze dus weer een paar van die oudere gebouwen aan elkaar hebben gesmeed bij de laatste verbouwing. Met eigenlijk een hele lelijke gang ertussen.
Systeemplafonds.
Precies, het systeemplafonds, lelijke trappen die veel te stijl en veel te krap zijn. Maar toen vroeg ik hem dat, maar dit zijn toch niet de delen waar je dan zo enthousiast van wordt. Maar, zei hij, zelfs daar zag hij dan de schoonheid van in.
Juist vanwege het contrast, wat ik net ook al zei beneden. Dat is echt iets wat het extra mooi maakt. In het begin is het even wennen, want het zijn natuurlijk clashende culturen als het ware. Maar als je de symboliek erin ziet, en ik moest er ook even aan wennen, maar ik moet, niet de eerste, maar er zijn maar heel weinig mensen in van die, ongeveer 80.000 mensen die ik heb rondgeleid, die zeggen van nee, dit botst met elkaar, dit past niet. Waar ik die opmerking wel kreeg, in de oude
je hoorde het misschien al, we liepen een rondje langs de koffieautomaat, langs de lelijke gang. En dan neem je één trappetje en dan sta je ineens weer in een prachtig oud deel met glas in loodramen en bewerkt mooi hout. En dat doolhof en dat verrassende daarvan, hij zit er al 37 jaar, dat kon hij nog steeds enorm waarderen.
Dat is het speciale van dit gebouw, dat je de schoonheid af kunt lezen aan het minder mooie, zou ik maar even zeggen. En omgekeerd in zekere zin ook. En dat is ook typisch. Voor ons land. Hij heeft hele mooie plekken. Het is een afschaduwing van het parlement, van het volk. Maar ook een beetje van de veelvormigheid en de verschillende invalshoeken. En de hele verschillende tijdsperioden. Alles verenigt zich en alles ontmoet elkaar in de democratie. Oftewel in ons huis.
Hij zegt ook echt in ons huis.
Ja, mooi hè. En hij is niet de enige trouwens die dat zo voelt. Ik heb ook andere Kamerleden en vaak ook die medewerkers gesproken. Die hadden precies zo'n gevoel. Ook natuurlijk omdat ze zijn hier heel vaak. Ze eten hier vaak hun avondeten. Ze brengen hier avonden en soms lange nachten door. Hier worden herinneringen gesmeed. Hier worden memorabele momenten beleefd. Dus dit is een plek die, daarvan wil je ook een beetje dat die als een huis gaat aanvoelen. Want je brengt er gewoon heel veel tijd door. En er was nog iets, en dat vond ik heel mooi aan wat Menno de Bruyne zei. En dat was dat hij het ook heel erg zag als een afschaduwing van Nederland en de Nederlanders als volk. En dat het daar zo goed bij paste.
Maar laat nou dit typisch Nederlands ook zijn. Alles lekker dicht bij elkaar. We zijn bepaald geen groot land. Ook een beetje kneuterig in zekere zin. Maar dat past wel bij Nederland en dat afwisselende. En alles ook zo dicht bij elkaar. Hè? Uitvoerende macht, torentje. Je kan het allemaal binnendoor kun je het bereiken. Als je de weg weet en de goede sleutels hebt, kan ik van hier daar komen, maar wel binnendoor, lekker in het land waar het altijd regent.
Ik heb die route gelopen onlangs nog, want net zoals jij, Rick, ben ik nu het nog kan het hele gebouw doorgelopen. En je kan dus inderdaad via de Tweede Kamer naar de Raad van State, naar de Eerste Kamer. En dan loop je op een gegeven moment tegen een deur aan. En daar stopt het wel zo'n beetje. Dat is zo'n deur die dan verstopt zit in het behang, als je snapt wat ik bedoel. En als je die opentrekt, dan staat er aan de andere kant een witte deur. En die leidt naar algemene zaken. Ik heb het niet aangedurfd om daar aan te kloppen.
En dan heb je dus de lange route genomen. Want ik heb ook wel begrepen dat er ook een korte route is. Boven het poortje dat bij het torentje en het Mauritshuis zit. En dat komt dan aan de kant van de Kamer weer uit bij de SGP. Waar zij hun vergaderkamer hebben, geloof ik.
Ja, er is, het schijnt ook een kelderroute te zijn.
Ja.
Dus je kan zeg maar via de eerste verdieping, maar je kan ook via de kelder.
Ja, en dan is dat dus niet, dat is dan ook niet de enige kelder. Want jij en ik hebben onlangs allebei nog in de kelders gestaan die onder bij het CDA en bij Forum zitten. Ik was daar voor het eerst, moet ik zeggen. Jij ook?
Ja, ik was er ook voor het eerst.
Maar daar hingen kroonluchters en daar stond echt van alles waarvan je dacht, wat doet dit in een kelder?
Geen licht, dus het was wel even schijnen met de telefoons. Maar het is voor je beeld, je doet een deurtje open. Een deurtje, want het is een laag plafond aan het begin. En dan staat er een wasmachine. Het ruikt ook ontzettend lekker. Want zijn daar, ja, dat is denk ik een soort van wasverzachter of zo wat je ruikt. Maar als je dan verder de trap afloopt, dan kom je in een soort van... Ja, hoe kun je het beste omschrijven? Het zijn een soort van keldergangen met heel veel hoekjes en deurtjes. En dan kom je inderdaad gigantische kroonluchters tegen die dan volledig verstopt zijn. Waarvan je ook afvraagt, waar zullen deze ooit hebben gehangen?
Maar wat het leuke is, toen ik hier voor het eerst binnenkwam, je ziet van de buitenkant dat het gebouwen zijn uit allerlei periodes. En pas binnen ontdek je dat ze dus allemaal met elkaar zijn verbonden. En daardoor krijg je dus inderdaad dat je een deurtje open doet en dat je opeens in een ander gebouw staat met een heel ander gevoel. Of je loopt een trappetje af en je zit opeens in de kelder ergens. Ik moest een keer een VVD-kamerlid hebben en toen kreeg ik de instructie helemaal naar beneden lopen tot de vuilnisbakken en dan een trappetje omhoog en naar links. En dat je het is een doolhof.
Het is natuurlijk een bizar idee als je daar doorheen loopt, dat je ook bedenkt dat dit dus de vorige keer dat het grootschalig verbouwd is. De verbouwing van 92, toen was hij af. Dat ze hier toen niet weg zijn gegaan. Als je ziet hoeveel er is omgebouwd, hoeveel er is ondertunneld, hoeveel er aan elkaar is gemetseld en gesmeed. En hoe je het ene moment in een klein oud houten trappetje afdaalt en het volgende moment weer in een nieuwe gang staat. Het is een bizar idee dat ze ondertussen al die tijd in hetzelfde gebouw zijn gebleven.
Maar ook wel met, want ik sprak de archivaris die daar toen werkte tijdens de verbouwing. En de sloopkogel ging langs hun raam. Dus die hadden gewoon, ja, dat was goed mikken, om maar zo te zeggen.
Zo, dat kwam wel heel dichtbij dus. Ja.
Het grappige is ook, ik dacht dus eerst een hele tijd van dat de Kamer dus toen als het ware gewonnen had. Of dat er toen meer historisch besef was, dat ze daarom konden blijven zitten. Maar als je dan vervolgens hoort hoe het ging, was het ook echt een beetje een zootje. Er is een fantastisch groot schilderij verloren gegaan, heb ik begrepen. Volgens mij van Cort van der Linde. Dat met zijn kabinet dat daar ergens in de buurt van de oude zaal hing, is op een gegeven moment opgerold en nooit meer uitgerold. Helemaal verloren gegaan. We kennen het verhaal van de oude zaal zelf. Dat was een hele statige zaal. Nu
een
ligt er...
Van...
Ja, het lijkt een beetje op zo'n soort auto... Het lijkt een beetje op zo'n autotapijt van een kind, vind ik. Of een heel veelkleurig raar raster... Dat ligt daar nu op de,
op de
grond.
Die bij FVD liggen, hadden ze die niet daar kunnen ophangen? Want er hangt nu een soort van... Ja, hoe zou je...
Ik wou me altijd een beetje een Cirque du Soleil.
Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Nou goed, dat wordt wel weer in ere hersteld, hè?
Ja, dus dat hebben ze dan wel afgedwongen. De Kamer heeft eerlijk gezegd bij deze verbouwing heel lang niet op zitten letten. Dus terwijl die ambtenaren, we zeiden net wat die allemaal wel niet wilden verbeteren, die hadden een heel lang verlanglijstje toen ze begrepen dat er een verbouwing aan zat te komen. Die werden natuurlijk allemaal benaderd. Die ambtenaren hebben keurig allemaal aangegeven wat ze wilden verbeteren. De Kamer zat niet echt op te letten. Ja, die moesten allemaal van die begeleidingscommissievergaderingen toe. Er viel niet heel veel eer te behalen. Mensen hadden niet echt door hoe groot die verbouwing aan het worden was. Het was zo'n grote mammoettanker die maar vooruit ging. En niemand zag echt hoeveel daar zou veranderen. En niemand wilde heel veel veranderen. En toen op het allerlaatst kregen ze pas door hoe groot en omvangrijk dat zou worden. Toen hebben ze de grootste vernieuwingen eruit gesloopt. En eigenlijk hebben ze één dingetje toegevoegd. En dat is om de oude zaal weer te herstellen naar hoe die vroeger was.
Dus een motie van de SGP.
Het motie van de SGP, het historisch besef, is nu wel bij iedereen ingedaald.
Ja, jij maakte met Dirk Stokmans een mooie reconstructie over hoe die verbouwing tot stand is gekomen. Of in ieder geval de aanloop ernaar. Daar hebben we ook een aflevering over gemaakt. We hebben meer afleveringen over de Binnenhofverbouwing gemaakt. En die zetten we allemaal in de show notes. Dus dat is goed om te weten. Eventjes, want zo'n oud gebouw kent natuurlijk ook oude tradities. De kamerbel die hier altijd klinkt, die je soms dus ook door de uitzending heen hoort, door de afleveringen heen hoort. Daar wordt veel over geklaagd door sommigen die er nog steeds van schrikken.
Ik heb ook gehoord dat er mensen zijn die vonden het wel prettig als een soort... Die maakten echt wat van het hardlooprondje bijna dat je dan... Want het is vaak natuurlijk omdat er stemmingen zijn. Ja. Dus je moet naar de kamer komen. Die bel is er met een reden. Je kan het ook bijna niet vervangen door een appje of een ander bericht. Ik heb wel gehoord dat ze het ooit hebben willen vervangen door een muziekje. Dat er echt al plannen voor waren. Ik heb het muziekje niet gehoord. Als iemand het heeft of ergens op een pc heeft staan of het nog of de bladmuziek heeft. Ik zou het heel graag horen. Maar allerlei kamerleden en veteranen van het gebouw die dat verhaal wel kennen, dat er een muziekje was gemaakt zelfs om die bel te vervangen. En dat men toen in het verweer kwam van nee, dat gaan we niet doen. Dus je ziet toch dat ze hechten aan die nostalgie. En dat geldt trouwens niet alleen voor de kamerleden. Bij de bodes was ook ooit een voorstel om hun outfit, want ze hebben nog zo'n wat pracht en praal erin, aan te passen. Nee, dat willen we helemaal niet, zeiden ze toen. En een paar jaar terug hebben ze zelfs weer zo'n gouden kwastje op hun borst hangen. Dat was ook weg en dat is weer teruggekomen. Dus eigenlijk zie je dat er weer meer en meer waardering komt voor al die... Het is nog net niet dat er iemand met een bel echt als een...
Door de gangen loopt.
Precies, door de gangen loopt en iedereen roept om naar de kamer te komen om te stemmen.
Ja, over tradities gesproken, bij de ingang van het kamerrestaurant op de tweede verdieping, als ik het goed heb. Want je hebt er twee, hè? Eén op de eerste, één op de tweede. De eerste wordt altijd de Partij voor de Dieren / GroenLinks variant genoemd, omdat je daar veel vega-opties hebt, of had in ieder geval. Maar op de tweede heb je een standbeeld, of nee, niet een standbeeld, hoe noem je dat?
Een buste.
Exact, met het hoofd van Den L. En wat was daar altijd op te vinden?
Ja, Joop den Uyl, de PvdA-premier. En die werd regelmatig na de lunch voorzien van een kuipje boter. Die kon je halen bij het lopend buffet, dus aan de overkant in het restaurant. En dan verscheen daar ineens, niemand wist wie het gedaan had. Iedereen wees naar de VVD op het hoofd van Joop den Uyl.
Boter op het hoofd. Maar weet echt niemand wie dat was?
De boze vingers schijnen vooral naar VVD'ers te wijzen.
Het mooie van de Den L-traditie is dat zijn dochter op een gegeven moment voorzitter was van de kunstcommissie van de Tweede Kamer. Of de kunstuitleen is het ook. En in de binnentuin van de Tweede Kamer staat een hondje. Dat is een kunstproject. Ik weet even niet precies hoe het heet. Maar dat hondje dat knikt ja en knikt nee als er iemand langsloopt. En toen hebben zij het zo ingesteld onder haar voorzitterschap. Dat als iemand van links naar rechts loopt, het hondje nee knikt. En als iemand van rechts naar links loopt, het hondje weer ja knikt.
Past eigenlijk heel goed bij het gebouw. Dit zijn natuurlijk verzonnen, bedachte tradities. Maar ook bij de nieuwbouw zaten allerlei foefjes, metaforen, ideeën in hoe dat gebouw moest werken. Dus dat wist ik ook heel lang niet. Ook niet toen ik hier werkte. Want voor een belangrijk deel zie je toch, ja, het nieuwbouw die niet altijd even inspirerend is. Maar om een voorbeeldje te noemen, de vloeren die zijn van marmer, Braziliaans en Sardijns marmer. Twee verschillende kleuren. Dat staat dan weer voor het strand en de branding. Ik heb begrepen dat je de regen kunt terugzien in de grijze pilaren die je in het gebouw hebt. De plenaire zaal, de grote vergaderzaal, die bulkt eigenlijk. Dus een soort uitstulping vanuit het gebouw. Zodat ze niet in het midden van een gebouw verstopt zitten, maar in het midden van de samenleving staan. En dat ze als het ware een wisselwerking met de samenleving hebben. Er is één plek vanuit dat hele gebouw waar je de politie altijd kunt zien. En bijvoorbeeld ook in coronatijd, toen je het gebouw als bezoeker niet in kon komen, waar je toch de politie nog eens een glimp van ze op kon vangen. En dat is in de wandelgangen achter die plenaire zaal. Dus in een soort halve maan loopt dat daar rond. En daar kun je ze, omdat die muren van glas zijn, altijd nog zien lopen. En dan is er nog één plek die torent uit. Boven het parlement, boven de volksvertegenwoordiging. As you know.
De mediatoren.
De mediatoren. Daar zitten wij nu. De pers staat altijd nog boven het parlement.
Ja, het is heel veel symboliek waarvan je wel moet weten wat het is om er ook echt achter te komen.
Ja, en de mensen die verhalen dan kennen, die zullen je ook, die kennen alles in geuren en kleuren en die kunnen die details inderdaad meteen aanwijzen. En die zijn dan vaak ook een beetje bedroefd dat in het, ja, dat heb je dan wat minder in dat tijdelijke gebouw.
Maar dit zijn de plekken die iedereen wel kent, al was het maar van de beelden of van de foto's. Hè. Ja, goed, in de rondgang die wij hebben gemaakt, los van elkaar overigens, kwamen we ook nog wel wat obscurer plekjes tegen. De pingpongtafel in een uithoek van D66, heel hoog in een zolder. Ik weet niet of je daar terecht bent gekomen.
Die heb ik niet gezien. Ik werd zelf heel bedroefd van het aantal kamers waar je niet of nauwelijks daglicht had. Dus alleen een piepklein raampje of helemaal geen raam, waardoor iemand gewoon tegen een muur zat aan te werken. Bij de VVD, daar zijn we volgens mij allebei opgestuit, zit in een hoek verstopt. Het lijkt een beetje op een soort studentenkamer. Er staan drie banken in en die hadden allemaal zo'n grote afvoeren sticker gekregen. Toen ik er rondliep en er stond nog een krat met leeg pils. En daar bij de deur stond heel groot, stond die aangekondigd als dit was de VVD-kamer voor Team Online Chillroom.
Schrijf dat hadden ze in 1848 niet bedacht, hè?
Ja, maar de treurigste kamer is misschien niet een kamer waar ik ben geweest met onze fotograaf David van Dam, namelijk een kast, de cadeaukast of de geschenkenkast. En dat werd ons gepresenteerd als de geschenken ruimte. En het bleek inderdaad gewoon een kast te zijn. Je moet je voorstellen dat de kamervoorzitter of de kamer ontvangt ook heel veel buitenlandse gasten. En die nemen dan een cadeau mee. En die cadeaus moeten ergens tentoongesteld. Nou, er stond altijd naast de wc's bij de plenaire zaal stond een glazen vitrine. En er stonden een paar dingen in. Maar de rest moest natuurlijk ergens opgeborgen worden. En daar zijn David en ik geweest. Heel erg stoffig. Maar dingen als een struisvogelei met het hoofd van Nelson Mandela erop. En een Afghaans tapijt wat door Karzai was gegeven. Ik herinner me hele kleine autootjes uit Colombia. Nou, we hebben echt daar een dag op de grond gezeten. Alles uitpakken en dan David een foto maken. En kijken of
die stonden niet toevallig op de weggeefstapel, type.
Nee, ik vrees van niet. Want stel je voor dat dus de volgende Afghaanse president hier op bezoek komt. Dan wil hij natuurlijk wel zien dat er iets met de cadeaus is gebeurd. En die moeten dan naar de vitrine. Dus nee.
Het mooie vind ik ook dat je een soort van souvenirs hier ziet in dit gebouw uit een tijd dat dingen nog nodig waren. En nu zijn het een soort van nutteloze plekken. Je hebt op de tweede in de Mediatoren, als je helemaal naar achter loopt, heb je om de hoek belhokken. Wat echt niet meer is dan dat. Dus een hok met een telefoon erin en telefoongidsen die daar nog liggen. Ik heb niet gekeken uit welk jaar. Waar dus vroeger gebruik van werd gemaakt om even te bellen met de redactie. Nou ja, wij zitten bijvoorbeeld in Den Haag, maar de redactie van NRC zit verder in Amsterdam, weet je wel. Om echt te communiceren met elkaar. Ja, die dingen worden nu niet meer gebruikt, maar zijn er nog wel.
Nou, je merkte dit natuurlijk ook aan hoeveel zooi overal nog lag. Aan wat er dus de afgelopen weken allemaal bij al die fracties lag. Ze hadden allemaal een klein stapeltje voor de deur vaak gemaakt. Terwijl dan de boeken en de spullen zich opstapelden die dan verhuisd moesten worden. En sommige dingen konden weggegooid worden. En dan hadden ze daartussen vaak een stapeltje neergezet. Ja, iedereen loopt toch de hele tijd bij elkaar naar binnen. Dus dan hadden ze daar een stapeltje voor dingen die weg konden. Boeken vaak. 0,0 bier bij de PvdA. Klompen, ook bij de PvdA gezien.
Jij hebt nog wel een paar dingen meegenomen.
Ik heb een prachtige kaart met oesterkweekgronden rond het Noordzeegebied meegenomen van bij de ChristenUnie. Ik gok dat ze die ooit van een paar demonstrerende oestervissers hebben gekregen. Fantastisch ding. Oud. Flevoland bestaat nog niet op die kaart. Maar in een heel mooi houten, hele mooie houten lijst. Ja, die stond daar op de weggeefstapel. Bij de PvdA een geweldige biografie van Robert Moses. Door Robert Carroll meegenomen. Geweldig boek. Ik had er nooit een fysiek exemplaar van. Nu wel. Trouwens ook het favoriete boek van Mark Rutte, de premier. Dus ik gok dat iemand bij de PvdA in het hoofd van Rutte wilde kruipen. Maar aan de kaft te zien was hij niet gelezen. Ah. Dus het kwam er niet van. 1300 pagina's was misschien iets te veel gevraagd. En voor de hoge cultuur moet je natuurlijk bij GroenLinks zijn. Ik heb daar een mooie cd van Frans Duits gescoord.
Hey, en Demia, wat heb jij meegenomen?
Niks. Nee, eigenlijk niet. Ja, heel veel herinneringen. Want ik wist nooit dat je echt aan een gebouw kon hechten. Totdat ik hier voor de laatste keer door alle gangen heen liep. Ik heb de afgelopen weken steeds een stukje gebouw genomen. Dan het liefst met een stukje kelder of een stukje zolder dat ik nog niet kende erbij. En zeg maar het irritante aan het begin, toen ik hier net begon, ik weet niet hoe dat bij jullie was dat ik dus inderdaad steeds verdwaalde. Soms echt wel aan mensen de weg moest vragen om weer terug te komen op een plek die ik kende. Maar dat ik door de jaren heen, zo lang is het niet hoor, het is 3 jaar, maar wel de charme ben gaan inzien van diezelfde gangen. Weet je wel, je kan hier echt lekker verdwalen als je dat wil. Je kan, mijn stappentellers maakten die dagen echt overuren, omdat ik gewoon... Ja, je kan van het ene moment sta je in een nieuwbouwdeel. En het volgende moment sta je in het oude justitiegebouw waar CDA en D66 in zaten. En die overgangen zijn zo natuurlijk bijna. Je loopt door hele verdiepingen heen. Soms zie je een halve verdieping ergens, omdat die gebouwen aan elkaar zijn gekoppeld op een gegeven moment. Dus het is een soort van, het verveelt niet.
Je begint te klinken als een fractievoorlichter van de SGP.
Ja, het is verschrikkelijk. Ik heb hier dus maar 3 jaar gezeten, maar toch merk ik dat ik er toch... We lopen hier net doorheen naar de studio. En ik denk, het is een van de laatste keren dat ik hier doorheen loop.
En wat vinden jullie allebei het meest verwarrende deel? Ik vond zelf hotel. Hotel snapte ik helemaal niks van. En voor de mensen die het niet kennen, hotel was ook daadwerkelijk vroeger een hotel. Als je dat eenmaal weet, dan zie je dat ook aan de gangen. Maar daar verdwaalde ik altijd.
Ik heb dit zelf heel erg bij de overgang tussen het deel Kolonie, waar de PvdA bijvoorbeeld al heel lang zit. Die vroeger bijna in zijn eentje daar zat en nu dat met steeds meer andere partijen moet delen. Omdat er meer partijen bijkomen en de PvdA steeds kleiner wordt. De SGP zit daar bijvoorbeeld ook. En dan in de buurt zit dan de SP. En daar lopen ook allerlei gangen.
En vooral omdat daar voortdurend loop je het ene moment tussen echt een fantastische oude houten trap met een rode loper. En het volgende moment sta je weer in zo'n raar inie-mini kruipdoor, sluipdoor stukje nieuwbouw. Altijd verwarring.
Ja, ik heb dat met die eenheid SGP-SP-DENK inderdaad. Vooral bij DENK, daar loop je doorheen en dan opeens sta je op een gang. Maar andersom, zeg maar, als ik vanaf die gang naar DENK wil, dan weet ik de weg niet meer te vinden. Ja, het klinkt allemaal heel vaag, maar zo is het ook.
Het is een doolhof, ja.
En dit is natuurlijk wel ook deel van wat we vaak als journalist doen of deden in dit gebouw. Is dat je ook mede hierdoor heel makkelijk een rondje kunt maken waarbij je niet precies weet waar je uitkomt. Natuurlijk heb je vaak afspraken, dan of je spreekt af in het café beneden of je klopt gewoon aan bij iemand op de kamer. Dat is ook het prettige van het gebouw. Maar je kan dus ook vrij makkelijk zo'n rondje maken waarbij je van tevoren niet precies weet wie je tegen gaat komen. En soms juist dus een nieuwtje of een verhaal hoort waarvan je helemaal niet wist dat het speelde, van een Kamerlid dat je tegenkomt.
Ja. Maar denk je dan dat je dat in het nieuwe gebouw niet meer hebt?
Ik ben daar heel benieuwd naar. Ook omdat ik ben in het nieuwe gebouw geweest op een rondleiding. Maar wat ik niet heb gezien zijn de nieuwe fractievertrekken. Ik heb begrepen dat er veel meer glas in zit, maar dat het matglas is. En wat ik vooral wil weten, wat ik ook hoop, is: heb je nou straks nog steeds dat je zo gemakkelijk overal en bij iedereen naar binnen loopt?
Of is het een soort van kantoorgebouw waarbij je het gevoel hebt dat je overal eerst een afspraak voor moet maken, weet je wel?
Precies, nou, dat kantoorgebouw is een beetje precies waar mensen als Menno de Bruyne voor vrezen.
Laten we het hebben over dit nieuwe gebouw, zeg ik met lichte tegenzin. Jij hebt het dus onlangs gezien, tenminste in de bijna af staat, Rick. Tietja, jij kent het nog van de tijd dat het ministerie van Buitenlandse Zaken was. Want dat is het geweest.
Zo is het gebouwd. Het is gebouwd in de jaren 80 voor het ministerie van Buitenlandse Zaken door meneer Apon. Het is een enorm kolos. Ik heb even het woord opgeschreven. Een trapezium, zo ziet het eruit. Een trapezium van beton en marmersplit. Het is gewoon een soort brutalistisch gebouw op de hoek van de Utrechtse baan waar je Den Haag binnenrijdt. Ja, ik houd wel van dit soort rauwe, ruwe, no-frills architectuur.
Ik heb hier dus een theorie over en ik wil weten of dit klopt.
Ik
ben nog niemand tegengekomen die deze vraag goed kan beantwoorden. Veel mensen die denken van niet. Sommige mensen die even twijfelen en dan misschien toch denken van wel. De theorie is dat het gebouw, als je het vanuit de lucht ziet, is vormgegeven naar de omtrek van Nederland. Nederland zonder Flevoland, net als op de Oesterkaart. En dat deel zou zijn geweest van het ontwerp. Het is een beetje een vervormde versie. Een beetje met wat gekke uitstulpingen. Maar als je je ogen een beetje dichtknijpt, kijk er maar eens naar op Google Earth. Dan begin je toch te vermoeden dat er misschien wel een kern van waarheid in zit. Ik heb het alleen nooit hard kunnen krijgen. Ik wil heel erg graag dat dit waar is. Maar ik wil vooral, ik wil heel graag een antwoord op deze prangende vraag.
Tietja, weet jij hiervan als onze stadsverslaggever?
Nee, ik heb geen idee. Maar misschien zijn er luisteraars die het weten. Ik weet wel dat het dus, als je ervoor staat, dan heeft het de vorm van een rots. Dus het had de bijnaam Apenrots. Oorspronkelijke Aponrots, de rots van meneer Apon. En dat werd al snel Apenrots van de ego's van Buitenlandse Zaken. Hoe hoger je komt, hoe meer mannetjes aap je bent. Ik ben benieuwd welke fractie de bovenlaag krijgt, zo meteen. Maar luchtfoto?
Ja, check het. Kijk ernaar. En wat ik in elk geval wel weet van de vorm van het gebouw, dat is ook misschien iets van een voordeel voor de Kamerleden en de andere mensen die er straks moeten gaan werken, ook voor ons, is dat het zo door die vorm die het heeft heel veel licht vangt. Dus het heeft enorm veel relief, een beetje als een apenrots inderdaad, maar daardoor vang je dus op heel veel plekken iets van daglicht. Ook al is het inmiddels ook wel weer een beetje omgeven door allerlei andere gebouwen. En de ingang die zit ook heel een beetje verstopt bijna aan de binnenkant. Niet zoals de Tweede Kamer het plein heeft waar je nog kan demonstreren of een biertje kan drinken.
Ja, maar ho. Ik ga toch even deze stad verdedigen, want je kijkt uit op het Malieveld. Je kijkt uit op het Haagse Bos. Wat is er nou meer een demonstratieplek dan het Malieveld?
Ja, maar dan moet je daar wel net zitten, zeg maar. Als je aan de andere kant van het gebouw zit, dan kijk je uit op
de snelweg. Oké.
Nou,
gewoon de mensen rijden op de snelweg.
Maar als jij een demonstratie organiseert nu op het plein, je ziet, dat zien wij voortdurend als wij daar lang. Dus bijna elke dag is er één, vaak meerdere demonstraties. Het is ook daardoor heel makkelijk om even een Kamerlid aan zijn of haar jasje te trekken en even naar buiten te laten komen. Nou, dat geeft weer wat meer smoel aan jouw protest. Dat wordt natuurlijk een stuk moeilijker als je mensen moet vragen om een end verderop naar het Malieveld te komen. En dat stukje bij die ingang, met die rare portalen die nog het meest aan een soort casino doen denken. Ja, daar kun je ook niet zo makkelijk demonstreren.
Oké, tot zover de ligging. Maar jij hebt dus iets gedaan, Rick, wat ik nog niet heb willen / durven doen. En dat is het gebouw ook betreden. Ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld. Kun je ons vertellen, want wat ik heb gehoord, ook van jou, is dat ze zoveel mogelijk van het gebouw waar we nu in zitten hebben geprobeerd na te maken.
Ja, dus van buiten is er heel weinig veranderd. Dus er is een ingang bijgekomen die met een soort gouden portalen, ja, messing zeggen ze dan bij het Rijksvastgoedbedrijf. Maar van binnen is het echt helemaal op de schop gegaan. Dat is ook omdat de komende 5,5 jaar, of wie weet hoeveel te worden, zit de Kamer daar. Daarna moet het gewoon een nieuw opgefrist kantoorgebouw worden. Dus daar is ook heel veel geld ingestoken, 160 miljoen als ik me niet vergis, om het echt helemaal om te bouwen. En het is heel hallucinant, want je loopt naar binnen en je ziet inderdaad een soort replica van de Tweede Kamer. De vergaderzalen hebben dezelfde namen. Dus je hebt daar ook een groen van Prinsterenzaal bijvoorbeeld, zoals we die hier in het gebouw hebben. En een Suze Groenewegzaal, zoals we die hier in het gebouw hebben. De roltrappen zijn er, zoals we ze hier kennen. Er zijn een paar dingen net verplaatst. Maar het doet er heel erg aan denken. Alleen is het steeds net iets anders, net iets kleiner. Ik moest zelf denken aan, ja, het is mij nooit overkomen, maar ik heb wel eens gehoord dat als de maffia iets bij je te zoeken heeft, dan komen ze 's nachts je huis in en dan doen ze niet je iets aan, maar dan word je 's ochtends wakker. En dan is het je eigen huis, maar dan zijn net je meubels een beetje verplaatst. Daar doet het aan denken. Want je loopt in de plenaire zaal en je denkt, hey, dit is de plenaire zaal van de Tweede Kamer, maar hij is net een beetje kleiner. En als je dan loopt door die andere zalen, dan zijn de stoelen net een beetje anders, de omgeving is net een beetje anders, de lichtval is net een beetje anders. Maar dan kijk je op het bordje en dan staat er nog steeds gewoon, dit is de Suze Groenewegzaal van de Tweede Kamer.
In die plenaire zaal krijgen ze dus ook allemaal de stoelen, die bekende blauwe draaistoelen waar ze hier ook op zitten. Die zijn hier laatst ook allemaal losgeschroefd. Daar was ik bij, dat was nogal een belevenis. Maar de grap is, daar hebben ze dus ook echt cijfers op geplakt, zodat ze straks ook allemaal op hun eigen stoel weer zitten. Ik sprak een fractievoorzitter van een centrum-linkse partij die er een beetje voor waakte dat hij straks op de stoel van een uiterst rechtse partij zou komen te zitten. Dat was dus niet het geval, dus daar zag ik enige opluchting. Alles is wat kleiner, zeg jij, Rick. De perstribune, of tenminste de publieke tribune, wij hoopten allemaal een beetje op een upgrade, hè, want we hebben hier geen stopcontacten en het is allemaal moeilijk, maar straks, ja, van
het is upgrade, er niet beter op geworden.
Nee,
nog steeds geen stopcontacten.
Van een downgrade.
Ja, er is een persruimte bijgekomen, dus waar wij ons werk kunnen doen, maar nou, hier hebben we het de afgelopen weken vaak over gehad, of dit weten we eigenlijk al sinds het begin. Het is vaak juist fijn om tijdens het debat op die publieke tribune te zitten. Daar zijn vooraan stoeltjes met tafeltjes waar je je laptop op kunt zetten, je schrijfwerk kunt doen, je typewerk kunt doen en het debat kunt volgen, kunt zien wat er gebeurt. Nou, jij zit er helemaal vaak, Lemje. Kunt zien wat er gebeurt in vak K bijvoorbeeld. Kunt zien wat de ambiance is in de Kamer tijdens zo'n debat. Nou, dat wordt een stuk moeilijker straks, want er zijn weinig stoeltjes voor het publiek waar ook de pers moet gaan zitten.
Er zijn gewoon geen gereserveerde persplek
meer.
Nee,
er zijn geen tafeltjes waar je handig op kunt werken. En er zijn ook nog steeds geen stopcontacten.
Nee, en dat betekent dus even voor ons straks dat je naast iemand zit die gewoon het debat aan het volgen is, met je laptop op schoot, je stuk aan het tikken. En dat, zeg maar, van directe democratie wordt altijd gezegd, weet je wel, meer, meer, meer. Maar dit is ook directe journalistiek, zal ik maar zeggen. Dus dat iemand letterlijk over je schouder heen zit.
Ik weet alleen niet of het voor ons werk echt een upgrade is.
Nou ja, dat dus. Oké. Tot slot, want er is dus 5,5 jaar voor. Tenminste, dat is de hoopvolle verwachting die er nu is. Hoeveel geld is er voor geraamd voor de verbouwing?
In de laatste schatting ruim 700 miljoen.
Oké. Over meer dan 5,5 jaar bestaat Haagse Zaken nog. Dan kom ik hierop terug, maar ik wil nu even met jullie een weddenschap aan. Hoe lang gaat dit duren? Hoeveel geld wordt eraan uitgegeven? Tietje, ik begin met jou.
Ja, ik ben een optimistisch mens. Dus ik denk, na het zomerreces van 2028 trekt de Kamer erin. Dus dat is 2 jaar langer dan gepland. En ik denk 1,1 miljard. Okay.
Ik hoop dat we beginnen met archeologische werkzaamheden. Ik hoop dat de botten van Oldenbarneveld naar boven komen. Dat lijkt me een fantastische historische vondst. Het zou ook wel betekenen dat ze er vast weer wat langer over gaan doen. En dan moeten daarna nog allerlei lijken uit de kast komen bij de verbouwing zelf.
Letterlijke lijken.
Letterlijke lijken en figuurlijke lijken. En ik denk dat het dan 2029 gaat worden. En dan ga ik voor 1,2 miljard.
Dus jij zegt 8 jaar.
8 jaar.
Oké, 8 jaar. Jij zei, Tietje, hoeveel jaar?
Ik zei 7 jaar.
7 jaar. Oké, ik ga voor 9 jaar. Ik denk dat ik het meest pessimistisch ben van jullie allemaal. En dan ga ik voor het dubbele, dus 1,4 miljard. Wie houdt de scores bij? Iris?
Ja, en wat staat er op het spel?
Eer. Eer. Trots.
Ik heb nog een mooie oesterkaart.
Oh ja, de oesterkaart. Die is dan wel in waarde gestegen, denk ik ook.
Ik wou net zeggen, ik trakteer jullie op een echt broodje bij Snackcar de Vrijheid. Want dat wordt het nieuwe hangout van iedereen van de komende jaren. Namelijk de beroemde snackbar die naast dit nieuwe gebouw zit.
Nou, dan weten we elkaar daar te vinden.
Van harte aan te bewegen.
In ieder geval over 5,5 jaar, want dan kunnen we de balans alvast op gaan maken. Dank jullie wel. Tietje Ketelaar en Rick Rutte. We maakten al eerder 2 afleveringen, zoals ik al zei, over de verbouwing van het Binnenhof. Die linkjes zetten we voor je in de show notes. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er dus gewoon weer. Het is een speciale aflevering dan, dus ik zou zeker luisteren. Tietje is er weer bij. Tot dan.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.